Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
Dus jij koos voor deze podcast. Maar was het een bewuste keuze? Was het een moeilijke keuze? En wat zegt deze keuze eigenlijk over jou? Keuzes. Daar hebben we het over tijdens de Row Now Inner Choices. Een kort en krachtig concert met Mahler en Frank. Een avond waarop experts je meenemen in drijfveren, twijfels en de gelijkenissen tussen keuzes in muziek en het echte leven. Kom 19 april naar het Residentieorkest in Den Haag. Een kaartje heb je al vanaf €20.
Hallo en welkom bij aflevering 323 van de Eeuw van de Amateur. Een podcast over het leven en alles wat daarbij komt kijken. Met een licht neurotische inslag en een wapperende regenboogvlag. Mijn naam is Botte Jellema.
Ik ben Ipe.
En we hebben een gast en dat is Steven van der Stichel. Welkom.
Dankjewel.
Je hebt het boek geschreven, Beter leren kijken. Visuele skills in een wereld vol afleidingen. Nee, afleiding, enkel fout.
Ja.
Maar het zijn er natuurlijk meer.
Het zijn er wel veel, ja.
Ja. Daar gaan we het zo meteen fijn over hebben. En luisteraars moeten vooral ook blijven luisteren, omdat we een exemplaar van het boek mogen weggeven.
Eeuw van de Amateur.
Er zijn veel redenen om je uit te nodigen, maar het meest directe voorbeeld ligt hier voor me op tafel. Dat is namelijk je boek Beter leren kijken, wat je net uit je rugzak hebt gehaald.
Ja.
Want onderweg naar de studio ben je langs de uitgeverij gegaan en heb je hem opgehaald.
Ja, ik sta nog een beetje te stuiteren, dus het is toch heel vet om hem eindelijk in je handen te hebben.
Heb je er al aan geroken? Want dat is toch ook een van die
en? Ja, maar hij ruikt als een nieuw boek, maar ik vind de hardcover vind ik fijn. De vorige boeken van mij hadden geen hardcover en ik vind vooral de binnenwerk ook. Ik weet natuurlijk waar we lang over gestreden hebben en lang over nagedacht hebben en om te zien hoe het dan uiteindelijk eruit ziet. Dat schept geluk.
Ja, nou mooi. Ieper, waar zullen we eens beginnen? Want
we moeten nog zeggen dat Stefan, hoogleraar cognitieve psychologie aan de afdeling experimentele psychologie van de Universiteit Utrecht is.
Ja, ik wou hem anders insteken, namelijk dat jullie studiegenoten zijn geweest.
Ja, daar kwam ik daarna op. Je had dus ook echt iets kunnen worden met mijn studie.
Ja.
Klopt. Ja, dat had gekund, maar...
Dit gaat over kunstmatige intelligentie?
Het heette toen zelfs nog cognitieve kunstmatige intelligentie. Ja. Wist helemaal niemand wat dat was.
Daar is het cognitieve...
Ja, dat is op een gegeven moment gesneuveld. Cognitieve kunstmatige intelligentie. De cognitieve is er afgehaald. Dat heeft volgens mij meer een politieke reden gehad. Maar dat was in de tijd dat de mensen... Eigenlijk, mensen wisten meer wat kunstmatige inseminatie was. Kunstmatige intelligentie. Mensen wisten echt niet wat het was.
Nee.
KI.
Nee.
Ja,
we hebben het over de jaren 90. Tenminste, wanneer ben jij begonnen eigenlijk?
98.
Oh ja, ik had eigenlijk al afgestudeerd moeten zijn toen, als ik het nominaal had gestudeerd. Maar dus wetenschappelijk gezien heb je me toch wel ingehaald. Stating the obvious.
Je bent ook hoofd van het Attention Lab.
Ja.
In Utrecht, bij de Universiteit Utrecht. Wat is Attention Lab? Want dat leek me een vrij directe link te hebben ook met beter leren kijken.
Ja, dus op het moment dat je onderzoekssubsidies binnenhaalt, dan mag je mensen aanstellen en dan bundel je dat in een lab. Dus het is niet alsof je in een apart gebouw binnenkomt, wat dan ineens de Attention Lab is. Het is meer een soort het uitstraling naar buiten toe.
Ja.
Amerikaanse onderzoekers hebben ook altijd een lab. En toen dacht ik, dat wil ik ook.
Ik wil ook een lab.
Een lab.
Zo'n Dexter's Laboratory.
Ja, en toen dacht ik, ik claim die term attention dan maar. Ja. Dus wij doen onderzoek naar alles wat met aandacht, concentratie, geheugen, bewustzijn te maken heeft.
En dat zijn promotieonderzoeken?
Ja.
Hoeveel zijn dat ongeveer?
Op dit moment een stuk of 14, 15 denk ik.
Zo.
Dus het is een grote groep.
Ja, ze zijn wel een lab.
Ja, het is wel een lab. Ja, maar we lopen niet in witte jassen rond. We doen heel veel onderzoek met eye trackers, oogbewegingsmeters. En EEG meten we het brein. Vrij fundamenteel onderzoek.
Ja.
Dus wij doen geen onderzoek naar smartphones. We doen geen onderzoek naar kantoortuinen. Maar wat ik eigenlijk een paar jaar geleden besloten heb, dat ik het wel tof vind om die fundamentele lessen te proberen te vertalen naar de praktijk. omdat daar nog wel eens een groot gat tussen zit.
Ja.
En mensen die de praktijk uitleggen weten niet hoe de wetenschap werkt. En de wetenschappers vinden het soms spannend en moeilijk om dat uit te leggen aan het publiek.
Ja.
En ik vind het wel leuk om daar precies een beetje tussenin te zitten.
Ja. Dus, en zo zijn er al drie populaire wetenschappelijke boeken verschenen. Plus deze erbij is 4.
Ja.
Waarin je eigenlijk in algemeen begrijpelijke tekst uitlegt waar aandacht nou eigenlijk over gaat.
Uiteindelijk gaat het allemaal over aandacht.
Ja,
ja, dat is wel. Aandacht is dan, waar let je nu op? Wat pik je op uit de wereld om je heen? En concentratie is het volhouden daarvan. Ja. En dat vinden mensen altijd erg ingewikkeld. Was altijd al ingewikkeld en is het volgens mij voor heel veel mensen misschien nu nog wel iets meer.
Hey, even naar dat wat fundamentele onderzoek wat bij jullie gedaan wordt. Gaat dat dan over van, hey, zie je dat rode stipje daar in je rechterbovenhoek branden en hoe lang? Of,
bijvoorbeeld, en maak daar dus een oogbeweging naartoe. Hoe snel gaat dat? Wat bepaalt? Kijk, we maken bijvoorbeeld 3 keer per seconde ongeveer de beslissing om onze ogen te bewegen. En dat is, daar denk je helemaal niet over na. Maar dat is natuurlijk een heel interessant. Want je kan maar op één plek tegelijkertijd een oogbeweging maken. Dus wij proberen wel te begrijpen wanneer je nu precies besluit om een oogbeweging te maken en waar naartoe. En dat zegt natuurlijk alles over aandacht. Op het moment dat je je ogen beweegt, was daar waarschijnlijk ook iets interessants. En op het moment dat er ergens wat interessants is, maak je er hoogwaarschijnlijk ook een oogbeweging naartoe. Dus een soort maat van aandacht in de wereld.
Ja. Je zegt besluit, maar dat is ook vaak natuurlijk onvrijwillig.
Ja. Het is een interactie tussen dingen die de buitenwereld ineens aan je kan oproepen. Op het moment dat er eens iets gebeurt, dan trekt dat automatisch de aandacht. En je hebt wel controle. Maar die controle is niet hyperbewust. Er komt niemand, denk ik, 's avonds thuis dat hij moe is van een hele dag oogbewegingen maken. Dus, maar wij noemen dat dus al een soort beslissing die je neemt.
Ja.
Maar ik ben het met je eens. Het is natuurlijk niet iets waar je over nadenkt.
Nee.
Want dit gebeurt door ons reptiele brein? Of wat is het?
Nee, de controle komt wel gewoon uit de cortex. Dus je hebt allerlei gebieden die bepalen. Kijk, als ik jou nu vraag om te kijken hoe laat het is, dan ga je wel gerichte oogbewegingen naar een klok maken.
Ja.
En daar heeft je cortex gewoon. We zijn niet slaven van ons reptiele brein als we het hebben over waar we naar kijken. Maar goed, als er iets in omgeving is wat super sterk is, ja, dan moet je wel. Dus dat is een leuke competitie.
Ja,
en wat wint er op een bepaald moment?
Bedoel je dan ook dat je kan besluiten om ergens specifiek niet naar te kijken?
Ja, dat kan. Ja. Ja, er zijn zelfs taken die dat meten.
Ja.
En dan vinden mensen die minder controle hebben uit de cortex dat extreem ingewikkeld.
Ik zie het in het verkeer in Amsterdam vaak. Dat mensen besluiten om gewoon niet te kijken.
Ja, dat misschien beter wel hadden kunnen doen.
Nee. Ja. Viel me nog op toen ik hier naartoe fietste. Dat van, ja, je steekt gewoon over. Ja, dat kan je ook doen.
Ja.
Dan ben ik degene die... Nou goed. Jullie zaten dus beide bij kunstmatige intelligentie. Nou, evident dat jij fotostripmaker bent geworden, Ipe, vanuit kunstmatige intelligentie. Maar bij jou is het dus, Stefan, is het de psychologie er op een gegeven moment bij gekomen? De cognitie was er al.
Ja.
Maar hoe is de psychologie erbij gekomen?
Nou, ik ging eigenlijk die opleiding studeren omdat ik dacht dat ik robotjes ging bouwen. Misschien ben je ook wel zo'n beetje zo ooit begonnen. Je had zo'n soort droom, illusie van dat ga ik dan doen.
Oh nee.
Oh, nee. Het was in 98 sloeg dat nog. Konden we dat ook echt nog helemaal niet. En ik vond het brein eigenlijk veel interessanter.
Psychologie zat altijd in de studie, toch?
Ja, dus het cognitieve was ook wel de psychologie vakken.
Ja.
En dat vond ik leuker, interessanter en ik was er ook wat beter in, denk ik. En ik dacht, als we nou eerst even dat brein leren begrijpen, dan komt daarna komen daarna de robotjes wel.
Ja.
Nou ja, nu zijn ze er een beetje, maar niet nou, zozeer.
De voorkant van je boek is volgens mij al, ik bedoel, dat zijn geen fysieke robotjes geweest die dat hebben gemaakt.
Nee, klopt. Hij is inderdaad mede ontwikkeld in samenwerking met AI. Een co-creatie, moet ik het noemen, van mijn uitgever.
En dat AI is kunstmatige intelligentie.
Ja. Dus die hebben, dit is wat een algoritme van mijn boek gemaakt heeft.
Was dat een soort praktische beslissing of ook een soort echt leuke gimmick van we gaan dat echt doen?
Nee, we hadden meerdere mogelijkheden die zelf ontwikkeld waren. En toen dacht, volgens mij de uitgever zelf op een gegeven moment, die is heel veel met AI bezig. Het is ook een AI-boek, hè. Je kan ook met het boek in gesprek over een periode. Met WhatsApp kun je met het boek gaan praten. Die dacht, laat ik het eens aan AI voeren. En die is toen in gesprek gegaan met AI.
Wacht, gevraagd. Stop, dit begrijp ik niet. Ja. Je kan in gesprek met het boek. Heb ik iets over het hoofd gezien nog?
Ja, heb je het gezien? Er zit een code in.
Oh,
WhatsApp-code. En dan kan je het AI-boek aanschaffen.
Oh, daar heb ik helemaal over. Ik heb het wel gezien, maar ik heb
ook. Ik dacht dat je dan gewoon een e-book kreeg. Eigenlijk.
Nee, dit is het AI-boek.
Oh, dit is het AI-boek.
Ja, dus wat je dan kan.
Ik heb het gelezen.
Ja, je kan dan in WhatsApp kun je in gesprek vragen stellen en dan om advies vragen ook. En dan krijg je antwoord op basis van de inhoud van het boek.
En is
dat. Dit is de allerleukste AI die bestaat, volgens mij.
Ja, ik heb er al mee mogen spelen. Het is onwijs leuk.
Ik snap eigenlijk niet hoe dit werkt, want studio we zo
dus,
lag alleen.
We hebben dit dus wel gezien, maar we hebben onze aandacht niet
is iets aandacht, nee, ja.
Oh mijn
ja.
god, wat ja. erg.
Is dat speciaal ontwikkeld hiervoor? Of hoe is dit?
Nee, het is iets wat de uitgever nu bij meerdere boeken gaat doen. Maar dit is wel een van de eerste waarbij het nu daadwerkelijk uitgerold gaat worden.
Oké, dus je boek is ingeladen in een soort AI-model. Dat, ja. Dus AI heeft kennis van wat hierin staat.
Ja, gewoon... alle voorbeelden, ja. alle lessen, alle tips die erin staan, alle theorie. Ja. En als je dan een keer onderweg bent en denkt... wat moet ik nu in deze situatie? Of hoe was dat ook alweer? Dan hoef je dat boek niet bij je te hebben. En dan kan je gewoon een vraag stellen.
Kan je appen naar, ja. naar de AI die dit boek weet? En dan ja, kan op basis van de informatie in dit boek komt er een antwoord.
Ja, geeft het boek
een
antwoord. Ja.
Heeft hij een bredere, dan, bredere kennis of alleen maar dit boek? Of pakt hij alleen iets uit het boek?
Hij pakt primair uit het boek. Als je hem gaat vragen zeg maar wat voor weer het morgen wordt, dan geeft hij geen antwoord. Nee. Dus het moet hij beantwoord vragen die wel specifiek met het boek te maken hebben. En stuurt daar ook een beetje in. Van, ja. Dit kan ik niet beantwoorden, maar kan je wel hierover spreken. En misschien is dit een beetje, misschien is dit een nuttige tip.
En het werkt.
Het werkt heel goed. Het is
wat
echt
leuk. Ja. Wat leuk.
Ja.
Wat gaaf.
Ik heb dat ook even heel snel bekeken. Ik dacht ook een e-book.
Nee, het is een e-book.
Oké, okay, ja, ja. 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 Check.
Zo zie je maar weer, ja. Iepen. We zijn er ook, gewoon ingetuind. Ja, overheen getuimeld. Dat is meer... Ja.
Ja, hebben wij ook iets niet goed gedaan toen we het boek gemaakt hebben natuurlijk. Kijk, nou, ook, wij niet. Moeten dan... ja, kijk, let op, dit is niet een e-book.
Iepen en ik hebben het op pdf, want zoals we zeiden, het boek was er nog niet. Nee. Hebben we het boek hier fysiek wel, dus misschien dat het gewoon...
Het leest ook weer anders.
Ja, dat we daar op die manier overheen hebben
gegaan. Ja, de luisteraar weet het nu in ieder geval. Ja,
goed, het boek heet Beter leren kijken en de ondertitel is Visuele skills in een wereld vol afleiding. Waar gaat het boek over, Steven?
Het boek gaat over onze waarneming en hoeveel aandacht we zouden kunnen hebben voor de wereld om ons heen. Ik wilde graag de lessen vertellen over hoe je beter kan leren kijken. En hoe je met meer aandacht naar de wereld kan kijken. En dat iets heel moois is. En dat het goed is om dat meer te doen.
Ja.
En ik ben met experts die heel goed kunnen kijken in gesprek gegaan. Ik ben de literatuur ingedoken. Ik ben zelf nog een beetje op expeditie gegaan op bepaalde vlakken. Om te kijken wat dat met je doet. En als ik kijk naar de samenleving waarin we nu zitten... kan het wel nuttig hebben om wat minder vluchtig met de wereld om te gaan... en wat meer aandacht aan de wereld te geven.
Ja, wat bedoel je?
Nou, ja, ik wil niet meteen over die smartphone beginnen. Dat is misschien wat te vroeg, maar...
Het drinkt zich nog
mag gewoon
op,
hoor.
Ja, oké. Okay, nou ja, ik ben veel op reis geweest de afgelopen maanden. En als ik op een vliegveld ben of in een trein... iedereen zit gewoon de hele tijd op zo'n mobiel. In Amerika is het nog een tikje erger dan hier... Dat was niet zo.
Nee, dat was niet zo.
Dus er is wel echt iets veranderd. En ik denk dat sowieso alles, heel veel mensen ervaren die vluchtigheid. Zoeken wat meer rust. Jullie podcast is denk ik een prachtig voorbeeld van dat nog wel kan. Dat mensen denk ik heel fijn vinden om een langere tijd naar iets te luisteren. Ergens aandacht aan te geven.
Alhoewel mensen ook veel podcasts luisteren. En dan na een half uur merken van ik heb helemaal niet geluisterd. En terug moeten gaan spoelen.
Oké. Okay.
Weet je wel, mensen luisteren ook podcasts tijdens de afwas en zo en letten helemaal niet op. Of ze gebruiken het om bij in slaap te vallen, hoor ik ook eindeloos over de eeuw.
Ja.
Maar goed, maar dit terzijde.
Ja, nou ja, dat is, nou dat is interessant trouwens dat over, je kan wel naar een podcast luisteren en tegelijkertijd allerlei klusjes doen. Dus je kan wel het huis schoonmaken, de vaatwasser uitruimen en tegelijkertijd luisteren.
Hier is een fotostrip over.
Toevallig een fotostrip over.
Nou, je kan het in twee modi doen, want je kan dus dat op hebben staan en dat doe ik vaak, to keep me going, maar dan luister ik niet.
Okay.
Maar als het dan stilvalt, zeg maar, dan word ik op een soort wakker en dan denk ik van, wacht, wat ben ik aan het doen? Dan kan je, of je kan dus ook ondertussen echt luisteren, maar dan schiet misschien het, dan maak je misschien weer minder goed schoon. Dat weet ik eigenlijk niet.
Ja, maar er is wel een soort behoefte bij veel mensen, denk ik, om wat meer aandachtig om te gaan met gesprekken, met problemen, met kunst.
Ja.
Ik denk dat ik wat handvaten wilde geven over hoe je daar wat minder vluchtig mee om kan gaan.
Ja.
Mag ik dan toch nog iets over zeggen? Want vanuit de mediakant kan ik hier ook iets over zeggen. Want vanuit de mediawereld en met name de online mediawereld en de radiowereld waar ik in verkeer al jaren, werd de opkomst van podcasting niet begrepen. Gewoon men snapte dat niet. Want met als belangrijkste reden dat al jaren in Hilversum en omstreken werd gezegd, het moet korter, het moet bondiger.
Ja.
En toen we dat eenmaal deden, toen was het, en nu moet er beeld bij. Ik herinner me dat er een eindredacteur is geweest, ik zal geen namen noemen, maar er is een eindredacteur geweest die tegen ons heeft gezegd als verslaggevers, ja, het zou mooi zijn als jullie op pad zouden gaan met een GoPro op je voorhoofd gebonden. Dit is een letterlijk voorstel geweest. GoPro op je voorhoofd gebonden en dan gewoon filmen wat je meemaakt. Ja. Dat hebben we niet gedaan.
Nee, dat opstandig.
Maar om even aan te geven van, het moest korter en het moest met beeld. En toen was er ineens podcast zonder beeld en eindeloos lang. En de eeuw is ook korter geworden. In het begin waren podcasts misschien ook wel extra lang. Maar dat er nu nog steeds, ik bedoel, de nieuwe maatje Duin, om het zo maar even te zeggen. Daar moet je ook echt wel een paar uur voor gaan zitten voordat je dat allemaal hebt gehoord. Dus wat je zegt, van dat daar echt wel een markt is een lelijk woord. Maar in ieder geval dat mensen behoefte hebben aan iets, ergens weer tijd in investeren en ergens langer mee bezig zijn. Ja, die is er. Die trend is er gewoon.
En ik denk dat het goed is om te realiseren dat je die keuze heel veel situaties gewoon hebt. En ik denk dat we nu dat heel veel mensen zich in een situatie bevinden waarin ze denken dat kan niet. Of ik word. Het is nu eenmaal zo. Deze tijd vraagt nu eenmaal om vluchtigheid. Het is nu eenmaal wat het is. En ik ben het daar niet mee eens. Ik ben niet. U hoort wel eens onze concentratiespannen wordt korter. Nou, ten eerste weten we dat niet. Er is geen wetenschappelijk bewijs om dat aan te tonen. Misschien is het wel zo, maar.
Nicholas Carr heeft daar toch een heel boek over geschreven?
Ja, maar als je kijkt naar het wetenschappelijk bewijs daarvan, dat is dus een goed voorbeeld van een boek wat feitelijk niet klopt.
Is dat al meer dan 10 jaar geleden trouwens dat boek verscheen? Ik me nu. Ja.
Maar Johan Hari had vorig jaar ook een boek, De Aandacht Verloren. En dan staat op de achterkant: de Amerikaanse tiener kan zich nog maar 19 seconden concentreren. Als je dat vertelt, schrikt iedereen. Dan denkt iedereen, oh, dat iedereen herkent zich daar soort van wel in, maar we weten het helemaal niet.
Omdat dit blijkt niet uit.
Je kan het niet bewijzen. Onderzoek. Het is onwijs. Er is geen data. Dus die dat we nu ons korter zouden kunnen concentreren aan een goudvis. Die staat op Wikipedia nog steeds onder het lemma attention span.
Echt?
Ja. Maar dat is als je het gaat onderzoeken. Het is niet. We weten het niet. Nee. En sowieso de aandachtspan in een x aantal secondes of minuten. Weet je, het is zo van de context afhankelijk. Als mensen nu naar deze podcast luisteren en denken, oh, dit onderwerp interesseert me niet, dan zijn ze al weg. En als mensen denken, oh, dit heb ik precies even nodig, dan gaan ze wel langere tijd kunnen luisteren.
Ja.
Ook jongeren. Sommige jongeren kunnen uren gamen. Dat is ook een vorm van concentratie. Ja, dus,
voetbalwedstrijden duren nog steeds 90 minuten, als ik me niet vergis.
Ja, dus soms zelfs langer. tegenwoordig. Maar weet je, dus ik ben wat dat betreft positief van aard. En denk, we hebben nog steeds controle over onze aandacht. En dat probeer ik met dit boek ook wel duidelijk te maken. Van je hebt, als je aantal keuzes maakt. Kijk, wij maken nu ook een keuze. We willen allemaal nu, wij met z'n drieën willen een goed gesprek voeren, zodat we de luisteraar kunnen boeien. Dus ja, daar hebben we maatregelen voor genomen. Mm-hmm. En als jij een goed gesprek wil hebben tijdens een diner, of met collega's een goede vergadering wil hebben, dan kun je ook nog steeds die keuzes maken. Alleen ik denk dat we het steeds minder tussen quotes durven. Omdat die fear of missing out van allerlei dingen die je. Kijk, wij krijgen nu allemaal mailtjes binnen. Wij krijgen nu allemaal WhatsApp berichten binnen. Onze favoriete TikTokkers, als die al bestaan, zullen nieuwe filmpjes gepost hebben. Mm-hmm. Dus er is best op een gegeven moment een radartje in ons achterhoofd wat kan denken. Wat is er allemaal nog meer?
Yeah.
Ik weet wel, weet je ook nog wel dat Nederland 3 erbij kwam. Want je Nederland 1 en 2. En op een gegeven moment hadden we ineens Nederland 3. Dat was echt een schok.
Ja. Yeah.
Want ineens als ik naar Nederland 3 keek, dan miste ik Nederland 2 en Nederland 1.
Nou terwijl voorheen.
Vergroot dat even naar de situatie van nu.
Ja.
Dus ik denk dat het allemaal wel kan, alleen dat we misschien niet altijd meer durven.
Ja, ik denk ook trouwens, want jij zegt zo van aandacht, het is een keuze eigenlijk. Want het is ook toch een misvatting dat je een soort input nodig hebt voor aandacht. Want je kan ook gewoon op je bank gaan zitten en in je eigen woonkamer rond gaan kijken.
Zeker. Je kan, denk dat mensen tijdens de COVID-tijd ervaren hebben dat je op vakantie kan in je eigen stad. Dat er ineens die hele wereld steeds meer begint te leven. Ik ben enorm geïnteresseerd geraakt in kunst in de openbare ruimte. En ineens begint die wereld om je heen, begint veel voller te worden. En als ik nu door Utrecht heen fiets, dan, oh, dit is hier, oh, dit is vet. Ik heb laatst met een vriend van mij, Freek, die ken je, zijn we door de Bijlmer heen gelopen om daar alle kunst, openbare kunst te zien.
Leuk.
Super vet. Ineens begint die hele ruimte van de Bijlmer begint steeds meer te leven. En ik, het is helemaal gevuld nu, die wereld om je heen.
Want jij was natuurlijk al met aandacht bezig. Want is dat nu bij jou dan ook weer groter geworden sinds het schrijven van dit boek? Of?
Ja, het is wel ook een persoonlijke zage geweest. Ik denk, ik dacht op een gegeven moment ook wel, weet je, als het dat, op een gegeven moment wist ik het niet meer zeker, want wat moet ik met het boek? En denk ik, nou, weet je, als het niet uitkomt, het was nooit aan de orde hoor, maar je hebt er zo'n moment en zo, dat je het even niet meer ziet zitten. En dan denk ik, nou, vind ik het eigenlijk ook goed, want het heeft mezelf wel verrijkt. Ik zat altijd best wel in mijn hoofd, was niet zoveel met mijn omgeving bezig. Ik was best wel op mijn werk altijd gefocust geweest. Met het onderwerp wel, maar dan met het zelf internaliseren, ja. dat heeft echt wel even geduurd.
Leuk.
En dat vond ik ook die gesprekken met de experts, wat zij mij verteld hebben, hoe zij aandacht geven aan de wereld. Dat heeft me zelf ook wel echt veel gebracht.
Want je doet ook de lezer dus ook een handreiking, hè? Dat is misschien goed om te zeggen aan de luisteraar, om dat zelf ook, ja, om daar eigenlijk mee aan de slag te gaan, zeg maar.
Ja, er zitten een aantal stappen in. Ten eerste is, ik wil mensen laten twijfelen aan wat ze zien. Dat wat je ziet, dat niet iets is wat je allemaal moet accepteren. Maar dat het een actief proces is. Dat je jezelf een vraag kunt stellen aan de waarneming. Dat je waarneming iets is wat ingekleurd wordt. Ik schrijf ook, je kijkt niet met je ogen, maar je kijkt met je hersenen. Dat betekent dat het iets is wat sowieso subjectief is. Maar ook, ja, waar je dus aan de slag mee kan. Je kan jezelf een opdracht geven. Je kijkt met bepaalde settings naar de wereld. Dat is al de eerste stap. Ik probeer mensen al het eerste te overtuigen van, oké, wat je ziet, hoeft niet te kloppen. Durf te twijfelen wat je ziet. En dan, als je een beetje dat op poten hebt gezet, hè, dat mensen durven te twijfelen en zien dat wat ze waarnemen, dat ze er invloed op kunnen hebben, ja, dan kan je aan de slag. Ik denk dat heel veel mensen toch het idee hebben, als ze ogen open doen, dan komt die informatie wel binnen en that's it. Maar er is echt wel meer wat je daarmee kan doen.
Mag ik iets over die eerste stap vragen? Van wat je net zei over van je kijkt met je hersenen.
Ja.
Als je kijkt, dan voor een belangrijk deel wordt wat je ziet in eerste instantie ingevuld door je hersenen. In plaats van dat het echt visuele informatie is.
Ja.
Hoe werkt dat? Kan je dat uitleggen?
Ja, het brein neemt een shortcut door eigenlijk te voorspellen wat het gaat zien. En het enige wat het dan vervolgens hoeft te doen, is dat te testen met wat het binnenkrijgt. Dus het is een soort voorspellingsmachine. Dat is natuurlijk slim, want je speelt eigenlijk al vooruit. Je gaat op de zaken vooruit.
Ja.
Dus die tennisbal, die is er nog niet. Maar toch weet jij al dat zie je hem eigenlijk al eerder, als het ware, dan dat hij er daadwerkelijk is. Dus je doet, op basis daarvan kun je acties ondernemen. En het enige waar je naar op zoek bent, is op het moment dat die voorspelling niet meer klopt. En dan breekt het, dan breekt het in van wow, er is iets aan de hand. Dit was er eerst nog niet, dit verwacht je niet. Je moet nu even stoppen met wat je aan het doen bent.
Er komt ineens een auto van rechts.
Ja, ja. Dan schiet je ook wakker. En dan ineens merk je het ook op. En de rest kun je gewoon ook intern met je gedachten bezig zijn of een gesprek voeren. Wij zijn nu niet actief met onze waarneming bezig, want daar is nu even geen aandacht voor. Je kunt je aandacht maar op één ding tegelijkertijd richten. Nou, dat is nu het gesprek. Ja. Dus onze waarneming staat nu op de automatische piloot.
Tenzij ineens daar een stoel omvalt.
Tenzij, en dan breekt het in, stoppen met wat we aan het doen zijn.
Ja.
Maar je kunt dus ook besluiten om met het gesprek te stoppen en te gaan kijken. En dan daar aandacht aan te geven. Ja. Dus als je in je gedachten zit, dan kun je dus ook besluiten van, oké, ik ga het verplaatsen nu naar de buitenwereld. En dus wat ik hoop is dat het boekje een soort extra stand geeft. Dus dat je nu ook weet, oké, ik kan naar buiten, kan een aantal dingen doen. Ik kan lekker gaan dagdromen, daar is niks mis mee. Ik kan een podcast gaan luisteren. Maar ik kan ook eens even gaan kijken. En ja, dat kan niet alle drie tegelijkertijd.
Nee.
Dus je zult een keuze maken. En dus dit boek voegt een soort extra keuze toe.
Dit heeft ook met snelheid te maken, als ik het goed begrijp. Want de tennisvoorbeeld kwam al even voorbij. Je had het over dat als, ik geloof, een van de beste tennissers van de wereld, als hij serveert, dat gaat met meer dan 200 kilometer per uur.
Ja, het gaat enorm hard. Ja, een service ongeveer, zeker op die snelheid. Ja.
Dat kunnen onze ogen eigenlijk
niet. Dat kan helemaal niet. Nee, dus dat kun je alleen maar doen op basis van een voorspelling. Dat is de enige reden waarom. Want op het moment dat je het allemaal zou moeten verwerken, dan sta je nog steeds stil. Want je hebt ook nog eens een keer een actie komen. Dus
want die bal, jij rekent dat op een gegeven moment uit in een aantal meters per seconde ook wat dat is. En je staat natuurlijk een paar meter verwijderd van. Dus op het moment dat je daar staat als tegenspeler, ben je die tennisbal die jij ziet, is eigenlijk virtueel in je hersenen aangemaakt.
Ja.
Pas later kun je in je ogen dat controleren met de werkelijkheid.
Ja, en dan zou je nog kunnen corrigeren. Maar het merendeel van de actie is dus al lang ingezet. En dat zie je dus ook op het moment dat een bal bijvoorbeeld van richting verandert door een gekke stuit. Dan kun je hem dus ook niet raken. Dus je bent eigenlijk al
dan
lang
de voorspelling
begonnen.
Gaat dan mis.
Ja, de voorspelling gaat mis. Je bent al lang bezig met ze kijken hoe het racket gedraaid staat.
Ja.
En op basis daarvan beginnen ze al te bewegen. Het gaat veel te hard.
Ja, ja, ja.
En dat doen we continu als we in het verkeer zijn.
Want het kan ook levensgevaarlijk zijn. Of helpen misschien, maar
nou, ik ga er wel vanuit dat wat we hebben, dat het evolutionair het meest optimaal is. Dus ik denk dat dit super goed is en super slim om alvast. Kijk, de wereld is vrij voorspelbaar. Mm-hmm. Dus de setting waarin we nu zitten en de luisteraar misschien ook, is vrij veilig. En je weet dus ongeveer, nou, je weet eigenlijk wel precies wat er gaat gebeuren. Maar het is dus cruciaal dat als er iets gebeurt wat afwijkt, dat je dan een systeem hebt wat ingrijpt. En gelukkig hebben we dat.
Ja.
Dat noemen we vaak afleiding. Maar afleiding zijn dus evolutionair knetterhandig. Want zo blijf je veilig. Als er nu iemand binnenstormt, heeft het geen zin dat wij doorpraten.
Nee, precies.
Ja. Ja. Dus dan moet je van die automatische piloot af en dan ga je aan de gang. Ja.
Je hebt het ook over gezichten herkennen.
Ja.
Daar sloegen IP en ik samen wel eventjes
nee,
op aan.
Hoor.
Ja, want, nou, ik ga niet voor jou spreekkeeper, maar ik ben echt... Stefan, ik ben echt heel slecht.
Ja, oh, nou, dan kunnen we elkaar de hand schudden. Ik kan er helemaal niks van. Ja. Ja. Maar ook een schaamteniveau, ik vind het echt ernstig.
Ja, ik heb echt wel eens zitten fantaseren van... Dit is volgens mij ook een Seinfeld over... dat je dan met naambordjes zou rondlopen. Maar dat er een soort van... dat je een oortje in doet.
Google Glass.
Google Glass, ja. Of
daar
ik
verheugde ik me op. Google Glass.
Van, dit is Caroline van...
Ja, ja. Dat, maar dat, van Marker, dat gaan we nog wel meemaken, toch?
Ja... Ja, dan het is voor veel mensen denk ik wel iets waar ze zich zorgen om maken en zich wat vrij gênant is.
Het voorstel... Ik heb gewoon stress over als ik naar een borrel of zo moet.
Maar dat mensen die ook gewoon jouw naam ook nog eens een keer weten. Dat je, denkt, je weet en jij kent me en je weet mijn naam. En ik heb met even geen idee in welk context ik het moet zoeken.
Ja, en dan trucjes uithalen.
Ja, wij hebben ons ook in een ongemakkelijke positie gemanoeuvreerd omdat mensen ons
wel horen, maar
wel ook soms kennen, zeg maar. Ja, je kan beter ook gewoon... Ja, als je nou gewoon totaal anoniem... Nou ja, dat is eigenlijk niet handig.
Maar het is al extreem moeilijk wat we moeten doen. Hè? Ik bedoel, gezichten verschillen niet zo heel veel van elkaar. Dus we zijn eigenlijk allemaal al experts in het herkennen van gezichten. En daar kun je dus ook niet heel veel beter in worden. Ze hebben onderzoek gedaan met mensen die bij de douane de hele tijd die foto's staan te checken van gezichten. Die worden daar niet beter in. Dus daar is iedereen eigenlijk op een bepaald moment al expert van. Behalve dat er nog één subgroepje is... En dat zijn de super recognizers. Die zijn er misschien ook onder luisteraars. Dat zijn de mensen die er dus verreweg beter dan überhaupt... de experts die we allemaal al zijn... goed zijn in het herkennen van gezichten.
Zou Mark Rutte zo een zijn?
Ja, of een hele goede assistent om zich heen, denk ik. Ja. Maar ik denk dat dat wel een eigenschap is die je wel kan helpen. We weten dat er mensen bij de politie zijn die dat... Ja, dat is natuurlijk fantastisch.
Ja, dat is zo gek. Hoeveel zijn er daarvan?
Ja, volgens mij 2% van de mensheid kan dit.
Dat is best wel veel.
Dat is best wel veel. Ja, ja. En dat zie je dus ook op hersenscans terug. Dat die dus ook een gespecialiseerde area hebben. De fusiform face area waar je die verschillen ziet.
Ja. Want je hebt ook mensen die het echt niet kunnen.
Ja, prosopagnosia. Ja. Dat zijn mensen die het... Maar zo ernstig, ik herken wel de mensen direct in mijn eigen omgeving. Ja. Dus, waar zit jij ergens dan?
De zaak is eigenlijk verloren, want je zegt, dit kan je niet leren. Dit is dus,
ja, waar zit jij, Bonte?
Waar zit ik?
Ja. Prognose?
Nou, ik zit er heel ver van die 2% vandaan in ieder geval.
Ja. Maar hoeveel heeft dit met aandacht of interesse te maken? Want er zijn wel mensen die ik toch wel beter herken dan anderen.
Ja, uiteraard heeft het met aandacht interesse, is uiteraard een factor. Ik bedoel, we kunnen allemaal bijvoorbeeld vogels leren herkennen, maar ik vind er niet zo heel veel aan. Ik heb ook geen haat op vogels, maar ik heb er gewoon niks mee. Maar dat vind ik wel een mooi voorbeeld, omdat er zijn mensen die ik ken, die als ik met hen wandel, dan zitten ze alleen maar naar vogels te kijken. Ja. En ik hou dat misschien 2 minuten vol. En dan wil ik het weer ergens anders over hebben, zeggen. Dus fascinatie speelt natuurlijk wel een enorme rol. Dus dat beter leren kijken, een van de boodschappen is ook wel, kies iets uit waar je fascinatie voor hebt.
Maar je zou dus kunnen zeggen van gezicht herkennen als je iemand niet herkent en verder wel de hele tijd mensen herkent, dat diegene zich dat dan ook eigenlijk wel mag aantrekken.
Nou, ik wil je toch even helpen.
Advocaat van de duivel. Oh, dank je. Ja, graag.
Ja, ik denk dat, wat ik al zei, ik denk dat met alle andere voorbeelden die we noemen, zoals kunst kijken en vogels kijken, kun je groeien.
Ja.
Ik denk gezichten noem ik ook juist in het boek als zijnde de uitzondering van de regel.
Maar waarom zou dat zijn?
Dat je er niet in kan groeien. Ja. Omdat we er al zo extreem goed in zijn. Als je kijkt welke opdracht het brein moet doen en alle duizenden gezichten die we op een dag tegenkomen.
Dat is al vrij maximaal.
Is het al vrij maximaal als je ziet hoe weinig ze van elkaar verschillen. Hmm. We hebben er zelfs een hele dedicated gebied voor wat zich daarmee bezighoudt.
Ja.
Dus ja.
Oké, okay, nou, voortaan kom ik met jouw boekje aan als ik iemand weer pijn gedaan heb.
Een mooie associatie creëren.
wat ik heel leuk vond, was, nu heb je het eventjes over over de politie, had je net ook eventjes. Dat je schrijft ook over een speciale groep bij de politie, die bij de politie werkt. Mag ik zeggen dat die in het spectrum zitten?
Ja, van neurodivers.
Het autisme spectrum, neurodivers.
Ja.
Die worden bij de politie ingezet in een speciale groep om camerabeelden te checken met name, als ik het goed heb begrepen in ieder geval. En dat zijn mensen die op andere plekken eigenlijk heel lastig aan het werk zouden kunnen komen, maar voor de politie eigenlijk heel belangrijk.
Zeer waardevol, ja. Zij kunnen enorm goed letten op details en dat lang volhouden. Dus ik denk dat wij allemaal wel in staat zijn om in te zoomen op een beeld of uit te zoomen. Maar wij zijn, als je een neurotypisch brein hebt, ben je toch wat geneigder om in en uit te zoomen. En terwijl deze groep is in staat om enorm langere tijd op details te letten. En ook zaken opmerken die anders onopgemerkt zouden zijn gebleven.
Ja.
En dus dat is heel erg waardevol.
Gaat dat over van, hier is dat rode tasje wat ik net een kwartier geleden ook zag.
Ja, precies. Dus ze krijgen een specifieke zoekopdracht en kunnen dat echt ontzettend lang en goed volhouden.
Heb je ze ontmoet eigenlijk? Of is het...
Nee, we zijn wel met ze, we zijn wel in gesprek gegaan. Ik ben er niet ter plekke geweest. Dat kon toen niet vanwege COVID tijd. Oh, ja. Maar wel interviews gehouden op afstand. En ook wel van hen geleerd over hoe doe je dat.
Ja.
En een van de dingen die ze bijvoorbeeld vertelde was... is zij zijn ook wel bang om in een hyperfocus terecht te komen. Dat het te lang duurt. En dat wil je ook niet. Want dat is heel vermoeiend. En dus zij proberen elkaar ook wel scherp te houden. Van joh, we moeten even pauze gaan houden. Er hangt dus ook een dartbord. Dus ze kunnen ook juist... ze zoeken juist die afleiding een klein beetje op. Omdat ze anders alleen maar op die details aan het letten zijn. En dat is uiteindelijk veel te vermoeiend. Maar het uitzoomen, daar hebben ze anderen voor nodig. Dus oké, ze kunnen heel sec duidelijk beschrijven. Dit en dit heb ik gezien. En nu geven het dan volgens door aan een andere afdeling die er dan mee aan de slag gaan. Ja. Ze voelen zich heel waardevol omdat ze op een andere plek moeilijk aan het werk kunnen. En er wordt dus enorm goed rekening gehouden met de situatie waarin zij zitten. En het is ontzettend mooi om te zien. Ik wilde dat voorbeeld ook echt wel aandragen als zijnde. Kijk eens hoeveel nut het kan hebben om binnen een organisatie dus ook juist die neurodiversiteit te omarmen.
Ik vertelde dit aan een vriend van me en die zei... Oh, maar zijn deze mensen dan niet bang dat ze straks door AI worden vervangen?
Nou, ik vraag me af of AI dit zou kunnen. Dit moment is daar in ieder geval nog absoluut geen sprake van.
Nee?
Omdat ze dit... Nee, ik denk dat ten eerste de combinatie van het juist willen inzetten van die mensen in die periode en deze setting en het hun goed gevoel laten geven, speelt ook een hele belangrijke rol.
Ja,
dus ik denk dat dit ook binnen de hele politie gezien wordt als iets heel waardevols. En het gesprek vervolgens, ook binnen een organisatie, is niet alleen maar het kijken naar de camerabeelden. Maar zij kunnen ook bepaalde inzichten geven in andere zaken die waar andere groepen misschien wat meer moeite mee hebben.
Ja.
Grote organisaties echt wel oproepen om die neurodiversiteit wat meer te omarmen. Omdat je, ze hebben vaak een andere kijk op de wereld. En als je allemaal met hetzelfde type brein naar een of andere kwestie zit te kijken, dan mis je wel juist die unieke inzicht.
Ja. Je noemde het hyperfocus. Wat is dat?
Hyperfocus is als je al een hele lange tijd je aandacht volledig op iets gericht hebt, zonder dat je één seconde afgeleid wordt. Maar ook dat je niet even uitzoomt. Programmeurs herkennen dit vaak. Dan zitten ze uren en uren te programmeren, zonder dat ze eigenlijk precies weten welk probleem ze ook alweer zaten op te lossen. dus zij zorgen er ook wel voor dat ze dus niet in die hyperfocus komen. Ten eerste is het heel vermoeiend en vaak niet efficiënt. En het kan prettig zijn om in een flow te zitten. Flow is natuurlijk ook een soort hyperfocus.
Ja, dat woord dacht ik aan, ja.
Ja, sporters herkennen dat wel, dat alles lijkt te lukken. Dat ze niet eens nadenken en dat is heel fijn. Muzici kunnen dat, kunnen ze zich waarschijnlijk ook heel veel bij voorstellen. En flow is heel prettig, maar flow is vaak natuurlijk maar tijdelijk.
Ja. Hyperfocus is nog weer een soort geconcentreerde vorm daarvan. Of?
Ja, en hyperfocus is denk ik anders dan flow, want in flow is denk ik positief. Alles lijkt te lukken, alles gaat vanzelf.
Ja.
En ik het hyperfocus, het probleem is dat je een probleem zit op te lossen, dat je ergens mee bezig bent. Dus veel minder automatisch. Sport en muziek is toch vaak een soort ook lichamelijk.
Ja.
Terwijl hyperfocus is meer, denk ik, als ik het interpreteer, veel meer met je hersenen. Ja, ja. En daarvan kun je afvragen of dat heel nuttig is.
Ja.
Zo kunnen we wel overstappen naar die leuke kringen van Eberspacher.
De cirkels van aandacht.
Ja.
Ja.
Dat vond ik een heel leuk stuk in het boek.
Ja.
Ja, misschien kun jij zelf best uitleggen wat die zijn.
Ja, ik leer dat van de luchtverkeersleiding. Ik ben daar ook mee in gesprek gegaan, want vind ik het een heel fascinerend beroep. Het is denk ik het moeilijkste beroep van Nederland als we het hebben over aandacht. Als ik het zelf mag inschatten, is onwijs ingewikkeld wat ze daar moeten doen.
Een enorme voortdurend veranderende puzzel.
Ja, en ze werken ook maar vrij kort, omdat het gewoon anders is niet te doen.
Ja.
Er
hangt ook vrij veel van af.
Hangt er vrij veel van af. En zij moeten er dus zijn. Dus ze hebben daar het concept fit to work, wat ik ook wel een grappig concept vind, is je mag, als je daar werkt, begrepen dat je dan gewoon 's ochtends eigenlijk mag bellen, kort gezegd van ik kom niet. Lukt me niet. Ben er niet. Oké, dat is oké. Je weet je, dat zouden ze misschien in de zorg ook wat meer moeten doen. Dat je gewoon denken van ik heb shit. Ik ben er niet. Ik heb slecht geslapen of er is iets gebeurd. Ik heb thuis ruzie. Ik voel me niet goed. Maar als je er bent, dan ben je er. Dus dan moet je niet vervolgens gaan piepen van ik voelde me toch niet zo lekker. Weet je, ik heb je nu nodig.
Ja, ja. Ja, ja.
En ze spreken elkaar ook aan en ze leren ook denken in termen van cirkels van aandacht. En het is heel erg de interne afleiding. Want we hebben het nu vooral, mensen denken bij afleiding vooral aan notificaties en de buitenwereld. Maar je hebt ook interne afleiding. Dus je hebt ook, en ik denk dat heel veel mensen dat heel vaak hebben, dat je gewoon je gedachten beginnen te dwalen. En het komt uit de sportpsychologie en je hebt dan verschillende cirkels. En misschien is het even handig om... Ik ben een tennisser, dus ik leg het even uit aan de hand van tennis. Dat helpt, denk ik, mensen om eigen zinnetjes te creëren. Het eerste cirkel is flow. Daar gaat alles vanzelf. Er staat de tennis en elke bal... Ja, je raakt het gewoon zonder dat je erover nadenkt.
Zit er lekker in.
Zit er lekker in. De tweede cirkel van aandacht is al... Maar dat is nog niet zo heel erg. Maar je bent al een klein beetje afgeleid. Maar dat zijn soort of directe afleidingen waar je nog wat mee kan. Mijn veter zit los. De wind is gedraaid. Het is niet dat jij in de bal, maar het is wel iets waar je wat nuttig kan hebben, wat nuttig kan zijn voor je spel. Dan is de derde cirkel, is dat je jezelf gaat vergelijken met je prestatie gaat evalueren. Dus in mijn geval, mijn backhand liep vorige week beter. Of jullie zijn nu een podcast aan het opnemen en zijn nu eigenlijk op een subniveau bezig van hoe gaat het? Vorige aflevering was leuker. Je bent niet met gesprek bezig, maar je bent jezelf aan het evalueren terwijl je moet concentreren.
Ja.
En dan winnen en verliezen, dat is nog één cirkel heftiger. Dan ga je beter, oh man, als, ja, weet je, als dit niet goed gaat, dan verliezen we luisteraars. En, of als ik deze bal...
Leuk dat we nu twee voorbeelden door elkaar hebben.
In mijn geval, als ik die bal, als ik nu deze game verlies, ja, dan
sta ik heel,
sta ik echt achter.
Halen,
ja. En, ja. En dan nog een stap erger is de gevolgen daarvan. Van ja, oh jongens, dan...
Zitten ze thuis, zien ze me aankomen.
Ja, verlies ik punt op de ranking. Ik ben als ik aan tennissen ben heel vaak al aan het de zinnetjes aan het formuleren die ik ga zeggen op het moment dat ik straks verloren heb.
Ja.
Ja, die knie, dat is toch. Die was niet. Of een zware week gehad. En het allerergste is de laatste cirkel. Is een soort meta-bewustzijn. Wat sta ik hier überhaupt te doen? Als je naar jezelf kijkt. En je, ik heb dat wel eens tijdens lezingen of zo. Dan sta je op het podium en denk je ineens. Zo'n totale moment van niet hier nu meer zijn. Maar ja.
Ja. Je kan ook gewoon, je hoeft niet die cirkels door. Je kan ook gewoon van de focus in één keer naar de zevende
cirkel.
Hoor.
Dat kan heel hard. Je hoeft ze niet. Nee, het is geen stapsgewijze. Nee, je kan in één keer uitzoomen.
Ik sla ze eigenlijk meestal allemaal over. Ik zit eigenlijk altijd in die laatste.
Wat zit ik hier überhaupt te doen?
Wat zit ik hier in godsnaam te doen? Weet je waar je volgens mij ook dit goed op kan toepassen? Dat kunnen we als oefening aan de luisteraar geven. Bij het, bijvoorbeeld bij het kijken naar een toneelstuk.
Ja.
Ja. Oh god.
Ja.
Ja.
Ja. Maar,
welke cirkels, welke zinnetjes komen dan in jouw hoofd? Waar denk je aan?
Het is, wat ik vervelend vind soms is dat als ik iets heel goed vind, dan kom je in een andere cirkel terecht. En dan zit je al ook dus een soort recensie te overwegen.
Ja.
En denk je, oh wacht, nee, maar ik vond het toch goed. Terwijl, als het echt goed is, dan moet je eigenlijk in de binnenste cirkel blijven.
Ja. Ja. Dat je aan het bezig bent met wat ga ik straks... Wie ga ik allemaal wel bijvoorbeeld allemaal bellen dat ze hier naartoe moeten?
Maar daardoor kun je ook weer denken van... Oh shit, ik ben niet meer mee bezig. En dan ben je eigenlijk ook nog weer een cirkel aan het opschuiven.
Ja, dat is precies. Maar de hoop is van dat je dit bij jezelf kan opmerken. Ja. En dan kan denken, oh nee, ik moet terug.
Ik ga terug naar de eerste.
Ik ga terug naar de eerste cirkel. Ja. Of in ieder geval proberen, laat het maar. En met tennis kan dat heel prettig zijn. Met een, denk ik, als je een presentatie maakt of je bent iets voor je school aan het leren, is dat denk ik ook heel prettig. Het heeft niet zo heel veel nut op dat moment om bezig te zijn met alle randvoorwaarden.
Nee.
Het is heel mindful eigenlijk. Het is proberen. Je merkt dat je aandacht begint te dwalen. En dat opmerken is al heel nuttig. En proberen jezelf dan weer terug te brengen. En met tennis kan je het heel goed gebruiken. Want ik ben echt een soort psychologische oorlogsvoering op de tennisbaan. Ja. Als bij de tegenstander, als het dan heel lekker loopt, dan ga ik dat zeggen. Zo, jou. Gaat lekker vandaag, hè, bij jou. Dan weet je, het is klaar. Dan
iedereen zelfbewust
maken. Je trekt iemand uit zijn eerste cirkel van aandacht als je aan tennis bent. Dat is onwijs leuk. Zo, jouw service loopt lekker. Dan weet je, nou, die volgende service game is voor mij.
Oh.
Ja, maar wat, doe je iets anders met je service of zo? Dat loopt zo goed. Dat is onwijs grappig om daar een beetje
ontregelende complimenten.
Leuk hoe je glunderend hierbij zit.
Ja. Je hebt het gewoon geprobeerd, hè?
Volgens mij is dat wat Nadal ook doet. Nadal is, als hij aan tennis is, continu bezig. Hè? Als hij gaat zitten, is hij met zijn flesjes bezig. En hij blijft in die eerste cirkel. Hij zorgt dat hij heeft eigenlijk geen pauze. Op het moment dat hij klaar is met de bal, geeft zichzelf een andere opdracht.
Hmm.
En zo blijft hij in die eerste cirkel van aandacht.
Hoe doe jij dat? Met je werk over de cognitieve psychologie en het werken aan dit boek. Want enerzijds moet je met de inhoud van de materie, moet je met de materie zelf bezig zijn. Maar de materie gaat ook over de materie.
Ja.
Waar je dan ook op een gegeven moment waarschijnlijk existentiële vragen over gaat stellen. Waarbij je dan misschien, hoe werkt dit?
Ja, het is grappig. Het was in de eerste jaren, denk ik, van toen ik wetenschap deed, echt van elkaar gescheiden. Dat had ik dus eigenlijk helemaal niet zo door. En pas in de loop van de jaren gerealiseerd van... oh, maar wat doe ik er zelf eigenlijk mee? Hoe ga ik hier zelf mee om?
Ja.
Ik kreeg van mensen toch wel veel commentaar, denk ik terecht... dat ik veel in mijn hoofd zat en weinig in het moment. Ik was altijd wel aan het plannen en vooruit. En ik had weinig aandacht voor het nu. Bij concerten was dan een uitzondering. Maar ik sta bijvoorbeeld bekend als iemand die... ik keek nooit naar films. Het is een waste of time, vond ik dat altijd. Want ik kan ook gewoon iets nuttigs doen of zo. Yeah. En ik denk dat dat wel in de loop van de jaren veranderd is. Ook door mindfulness. Ik gewoon de studies gezien. En gewoon gedacht, ja, misschien is het ook echt wel iets voor mij. Om daarmee bezig te zijn. Mijn lichaam begon ook te protesteren. Dat ik ook echt dat. En vooral mijn geest. Ik kreeg op een gegeven moment wel paniekaanvallen, angstaanvallen. En ook geprobeerd te kijken hoe ga ik hiermee om? En wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat ik geen aandacht geef op het moment dat er intern allerlei vervelende zinnen opkomen die in mijn geval met paniek te maken hadden. Mm. Dus zo een beetje gegroeid, omdat eigenlijk juist proberen die lessen, vandaar ook uiteindelijk denk ik dit boek, te kijken van oké, kan ik dat, wat kan ik met alle informatie die ik heb hierover?
Wat was de aanleiding voor die paniekjes dan?
Heel vaak in settings waar ik niet weg kon. En dan krijg je zinnetjes in je hoofd. Die beginnen vaak al van tevoren. Op het moment dat je ergens naartoe moet. Een promotie of een trouwerij. Trouwerijen vond ik echt verschrikkelijk. Omdat dan moet je stilzitten. Ja. En kun je niet ineens weglopen. Dat is heel raar. Ja. Nou, dat zinnetje, ik kan nu niet weglopen. Dat zou heel raar zijn. Je hebt het over toneel. Dat is niks voor mij. Zo midden in zo'n stoel zitten, midden in een rij. Dat vind ik niet zo prettig. Omdat dan moet ik echt tegen die zinnetjes te veel vechten. Van nee, mijn aandacht verleggen.
Dat is voor mij heel herkenbaar trouwens wat je nu zegt. Dat is
Ja, want ik heb wel geleerd dat op het moment je ook hier niet altijd. Ik ga het nu echt te simpel maken voor mensen die hier veel problemen mee hebben. Maar je hebt ook hier een keuze soms om ergens een interne prikkel geen aandacht aan te geven. Dus een beetje die circus van aandacht. Als je het bij jezelf leert opmerken van oh, er is weer dat zinnetje of ik begin tegen mezelf te praten. Op het moment dat je het aandacht gaat geven, gaat de trein rijden. En er is een kans dat die ontspoort. Terwijl op dat moment je aandacht verlegt naar iets anders. Dan heb je mogelijkheid om het te laten uitdoven. Nogmaals, als je heel veel pijn hebt of heel veel zorgen, is dat niet te doen. Nee. Maar het is wel iets waar je mee aan de slag kan.
En dat is bij jou mindfulness geworden?
Mindfulness heeft me bewust gemaakt van die zinnetjes. Ja. En dat ik dus een keuze heb. Want mindfulness is wat je heel erg geleerd. Dat je met een soort afstand naar je eigen gedachten gaat kijken. Want wat gebeurt er met mindfulness? Je begint te praten. Dat is gewoon wat mensen doen. Als je gewoon op je ademhaling let. Als je daar geen ervaring mee hebt. Dan na 4-5 seconden zit je al tegen jezelf te praten. Ja. En vooral metabewustzijn. Wat zit ik nou eigenlijk te doen? Ik zou dit wel moeten kunnen. Wat ben ik toch slecht? En dan leer je wel van, oh, dit gebeurt me elke keer. Dit gebeurt mij dus ook als ik straks in die zaal bij die voorstelling zit. Dan komen deze zinnetjes ook op. Dus je leert, je krijgt een soort bewustzijn van mechanismes. En om dat aan aandacht te koppelen, vond ik wel prettig. Ik heb 2 keer meditatie geprobeerd. 1 keer toen ik wat jonger was in mijn studietijd. En toen kwam ik echt op een plek terecht. Er was niks voor mij met echt zonneknopen en wierookstokjes. Dat was voor mij te zweverig. Maar later ben ik het weer op gaan zoeken. En toen ik training kreeg, zei diegene gewoon, ja, we gaan je concentratie trainen. We gaan je aandacht trainen. En toen dacht ik in mijn geval natuurlijk, ja, top. Ja. Volgens mij zocht ik dit.
Kan ik het aftrekken?
Ja, ja, precies. En ik had al die studies gelezen over de positieve effecten ervan. Dus toen dacht ik, ah, dit is wel, ja, hier voel ik me prettig bij. En vooral mensen is al die andere die randzaken ook heel fijn, denk ik. Maar voor een wetenschappers mind als ik, vond ik het wel prettig om dat los van dat alles gewoon.
Maar het is toch fascinerend.
Ik ga mijn concentratie trainen.
Dat jij je concentratie ging trainen, terwijl dat je onderzoeksgebied is.
Ja, er zijn denk ik ook heel veel tandartsen met kinderen met rotte tanden. Ja, weet je wel, en longartsen die roken. Dus wat dat betreft voelde ik me soms wel zo. Ja. Op een gegeven moment dat ik dacht, hé, maar wat doe ik? Maar ik was echt gefocust op die carrière. Ik wilde voort. Ik wilde artikelen publiceren, beurzen binnenhalen.
Zeg maar
zonder dat echt op mezelf toe te passen. Ja. Het werk is vrij fundamenteel. Dus dat was ook, dat kon ook redelijk disconnected zijn, zeg maar.
Ja, maar dit is eigenlijk ook een beetje hetzelfde als zen-boeddhisme, toch? Dit.
Ja, het trainen van aandacht. Ja, het komt. Absoluut. Ja. Je traint je bewustzijn en je traint je aandacht. En je wordt je bewust van je mogelijkheid om de aandacht te sturen.
In beter leren kijken, voeg je die twee werelden, voor mijn gevoel, dan toch een beetje samen ook. Want dat. Ik bedoel, je schrijft niet over mindfulness en meditatie, volgens mij. Maar ik heb wel het gevoel dat je dat er wel een beetje mee nastreeft.
Ja, er zit een stukje over visuele meditatie in. Dus ik noem sommige oefeningen ook die beschreven worden, noem ik ook visuele meditatie.
Ja.
En die cirkels van aandacht zitten er ook niet voor niks in.
Maar dus, daar is je vakgebied en dat persoonlijk is bij elkaar gekomen.
Maar je merkt dat best wel veel met mensen om me heen, wetenschappers die zich met de waarneming en met aandacht bezighouden, dat ze op een gegeven moment, toch misschien wat later in hun carrière, die stap maken en zich dat realiseren.
Ja.
En ik denk dat in eerste instantie dat het gewoon lokt. Je zit in een tunnel en je bent er niet mee bezig. En dan op een gegeven moment ga je eens een beetje om je heen kijken en denken, wat zegt het nou eigenlijk? Wat zegt het nou eigenlijk over mij? En, ja. En hoe ga ik daarmee om?
Want er zit nog een meer persoonlijk experiment in het boek, wat mij heel erg aansprak.
Ja.
dat je ook psychedelica hebt gebruikt.
Ja.
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 En dat beviel wel, geloof ik.
Ik vond het wel heel interessant. Ja, ja, het kwam, jij kent mij wat langer. En misschien weet je nog dat ik in mijn studie niet eens alcohol aanraakte. En dat is ook pas heel laat op mijn pad gekomen. Juist vanwege die controle en dat vast willen houden.
Ja.
Maar nogmaals, op het moment dat je hiermee bezig bent en je bent bezig met waarneming en je hoort al die verhalen. Dus het was ook een professionele interesse van, ja, wat gaat mijn brein? Hoe ziet een hallucinatie eruit?
Ja.
Dus het was voor mij een combinatie van, oké, ik wil weten hoe het visueel, hoe dat eruit ziet.
Ja.
Ik las heel veel over de positieve klinische waarde die het potentieel zou kunnen hebben, therapeutische waarde.
Over welke gaat het dan precies?
Ik heb zelf psilocybine gebruikt. En als je kijkt naar de studies die erover verschijnen binnen klinische setting, onder andere angst, depressie, verslaving, is dat best wel positief.
Ja.
Wat is psilocybine? Wat is
truffels, dat? Truffels.
Truffels, oké. Okay, ja, okay. Ja. Nee, dat heb je geschreven. Ja, natuurlijk.
Ja, en daar moeten we allemaal heel voorzichtig mee zijn. Maar met die uitspraken, omdat we dat niet weer willen verknallen met z'n allen, denk ik. Maar ik denk dat de positieve therapeutische eigenschappen er potentieel zijn.
Ja.
je merkt mijn... Dit zijn allemaal nog klinische studies.
Ja, maar dat is in voorgaande decennia is daar ook mee geëxperimenteerd en dat is niet altijd helemaal goed uitgepakt.
Nee, toen was ook de therapeutische waarde bekend, maar helaas is het toen ontspoord, waardoor het aan alle kanten verboden is geraakt.
Ja, ja.
En we daardoor ook de positieve effecten zijn kwijtgeraakt. Ja. En je ziet dat de geneeskunde, de psychiatrie nu langzamerhand het weer begint te omarmen. Met alle zorg en duidelijkheid die daarom heerst. Ik heb volgens mij ook wel beschreven hoe ik het gedaan heb. Nou, dat is enorm gecontroleerd. Ik heb voor het eerst de controle durven los te laten, maar de vrienden omheen zeiden, nou, de manier waarop jij het gedaan hebt, kun je wel afvragen of dit nou wel echt zo. Dat was helemaal hypercontroleerd.
Als je erin zit, dan zit je erin. Dat is wel met hetzelfde als met de theaterstoel. Je kan niet, als je eenmaal in die trip zit, dan kun je niet zomaar eruit.
Nee, dus er was iemand die continu voor mij zorgde, ja. Die enorm veel ervaring mee had. De setting was perfect en rustig.
Maar die paniek sloeg niet toe, dus.
Ja, natuurlijk. Oh, wel. Ja, op het moment dat je voelt dat je ego impeert, dan raak je gigantisch in paniek.
Ah, ja.
Maar dat is oké, weet je. Dus iemand die dan meteen voor je zorgt en die dat ook gewoon ziet gebeuren en die daar op een hele fijne manier op reageert. Dus het was voor mij wel een ultieme situatie om echt eens wat controle los te laten.
Ja. Zou dat nu een tweede keer? Want ik heb dit ook zelf wel eens meegemaakt. Vond ik geen leuke ervaring, maar daarna natuurlijk meteen nog een keer gedaan.
Ja.
Want daarna weet je ook van, oh ja, maar zo werkt het of zo. Dan wordt het ook wel minder, is mijn ervaring.
Ja. Was het niet zo gecontroleerd de eerste keer? Of,
nee.
Oh ja, oké. Dan kan het minder prettig zijn. Ik denk dat als je het heel gecontroleerd doet en met dat helemaal in de juiste setting gebeurt, dat de kans op een negatieve trip kleiner is.
Ja, de trip op van zichzelf was het niet zo negatief, maar meer het gegeven van je, dat je denkt van, oh, maar wanneer stopt het of zo? Kan ik eruit?
Ja. Nee, eruit gaan. Op een gegeven moment wil je eruit. Dat is wel heel grappig. Maar dat is ergens ook wel een nederige ervaring. Ik vond het wel je hebt maar gewoon te wachten met je onrust. Ik ben een heel onrustig type. Dus, volgens mij was dat ook een van de lessen die me geleerd werd van dat bepalen wij, whatever that may be wel. Ik vond het wel mooi.
Ja. Ja, want wat heeft dit jou gebracht?
Nederigheid, denk ik, over waar we zijn. En de twijfel over de waarneming nog meer. Dat je gewoon veel meer weet
waar we zijn, sorry hoor, waar we zijn.
Ja, dat is een beetje het nadeel als je over de trip praat. Dat moet je ook wel herkennen dat je heel vaak in een soort platitudes eindigt.
Mm-hmm.
Van ja, het gaat uiteindelijk allemaal om liefde. Maar het is ook heel moeilijk om daar. Maar dus één met de natuur. Ja,
ja
je moet op toch
nou,
maar
zeker.
Even. Ja, nou ja, dat ervaar je wel echt heel erg. Ja. Dus dat is die nederigheid.
Ja.
Van echt maar een klein sterretje in enorme universum. Dat schijnt ook
heel
wel de
fijn,
reden,
is dat toch?
Ja, dat schijnt ook de reden zijn waarom mensen die in een soort terminale fase zijn. Dat daar wordt het heel veel, daar wordt het al regelmatig aan toegediend.
Yeah.
En dat schijnt een soort doodsangst weg te nemen.
Yeah.
Want ja, dan maakt het niet zo heel veel. Nee, dus die beroemde schrijver, die Doors of Perception, Huxley,
ja,
die heeft het ook op sterfbed gevraagd. En ja, omdat het gewoon, ja, dat nou ja, goed, interessant. Hij heeft ook,
dat is
ook
het tegenovergestelde van paniek eigenlijk, hè?
Met ja, een, het ultieme, ja, ultieme hoede, ja, 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 maakt het allemaal uit. Zeg maar.
En ook, ook een soort nederigheid van wat je met de wetenschap kan bestrijken, of heb je dat minder?
Dat minder. Ik denk wat de leerzame zat wel in het dat de waarneming die wij nu hebben, die is gewoon heel, die is heel, die, dat is er maar een van de mogelijkheden die je kunt hebben.
Ja.
En
je schrijft over een tunnel, hè, waarmee wij de wereld bekijken.
Kijk, je zintuigen krijgen een bepaalde golflengtes binnen en daar creëert het onze waarneming van. En dat is dus maar beperkt. Maar je brein is in staat om, dat is natuurlijk wat dromen zo mooi maakt, om dat ineens andere alternatieve werkelijkheden te creëren die je in normale dagelijkse werkelijkheid niet voor elkaar krijgt. Omdat je gewoon je zintuigen zijn beperkt. We kunnen ook geen infrarood waarnemen bijvoorbeeld. Nee. Dus het is, dat is wel heel leerzaam wetenschappelijk gezien over, oh ja, dit is hoe dit is onze normale werkelijkheid. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Dus dat vond ik. En die therapeutische, dat ultiem loslaten, dat heeft wel. Ik snap waarom dit vaak tijdelijk, die therapeutische waarde, waarom dat positief kan zijn.
Ja. En vond je het nog spannend om dit in je boek op te schrijven? Misschien ten aanzien van collega's?
Letterlijk spannend om het er nu over te hebben, maar wel heel goed hoor. En ik vind het ook heel prettig en laten we het zeker doen. Maar tuurlijk is het, ja, het is wel. Ik had een collega die had het boek gelezen. Ja, waarom moet het nou eigenlijk over jou gaan? Je bent toch wetenschapper? Hoe de fuck? Ja, wat ben jij nou? Hoezo ben jij nou interessant? Oké, fair enough. Dus iemand die ongelukkig heel scherp houdt. Dus ja, ik kan ook een boek kunnen schrijven die alleen maar over de wetenschap gaat. Ik merk zelf dat op het moment dat ik dit soort boeken lees, waarin mensen hun eigen zoektocht vertellen, dat ik dat vaak interessant vind.
Ja, ik vind dat ook de kracht van.
Jullie beginnen er nu ook over. Dus klaarblijkelijk zijn dat wel. Ik kan over studies vertellen, maar.
Nee, maar überhaupt dat hele persoonlijke. Want het begint al met dat je Rothko bekijkt in een museum in Amerika. En zo neem je de lezer mee. Dus dat vind ik juist sterk.
Ja, waarom schrijf ik het anders? Weet je, dus dat denk ik voor de lezer ook wel prettig om te weten van waar komt dit bij deze schrijver vandaan? Van deze, en dus dat. En waarom al deze onderwerpen bij elkaar?
Ja.
Zo wil ik het zijn. Ja, dus vandaar. Maar het heeft me veel geleerd.
Ja.
Ultiem loslaten. Ja.
Ik vind het een fantastisch boek.
Dank je wel.
Het is echt, voor mij maakt het de titel wel waar. Beter leren kijken. Want het is wel wat je daarna volgens mij na lezing kan doen. Ja. Beter kijken.
Dat je naar buiten loopt en dat je denkt, weet je wat? Weet je, het is ook heel prettig dat mensen naar podcast luisteren. Ik wil mensen niet...
je kan combineren.
Ja, nou, dat is lastig. Oh, goed, ja. Aandacht kan maar één ding tegelijkertijd. Maar het gaat al een beetje onder balans. Dus dagdromen, naar podcast luisteren. Maar het ook, het observeren. Weet je, op het moment dat je met een podcast in een museum loopt, dat is niet handig.
Nee.
Dan doe je denk ik...
Eén van twee tekort.
Dat vind ik dus ook niet leuk. Audiotours in musea, maar dit is de.
Nou, maar dat heeft dan nog in ieder geval met hetzelfde te maken.
Ja, wel, tuurlijk. Maar... Ja,
ik vind het juist wel goed om heel eerlijk te zijn. Ik wil toch een
maar ik wil liever zelf.
Je kan je overrichten. Je gaat niet de bordjes ernaast zitten lezen op het moment dat je in je oor informatie krijgt.
Maar het is ook meer met timing of zo. Ik weet niet. Ik vind het is persoonlijk.
Ja. Ik vond wel. Ik heb natuurlijk ook met kunsthistorica Wieteke van Zijl gesproken en zij schrijft voor de Volkskrant over kunst en heel gedetailleerd. En zij bestelt de catalogus van tevoren. Ik koop hem altijd achteraf, maar zij koopt hem van tevoren. Kies dan 3 schilderijen uit, 3 kunstwerken. Die bekijkt ze.
Ja.
En meer niet.
Ja, dat is wel verstandig.
Dat is gaaf. Want dat is wel mooi. Ik schrijf over Rothko in de inleiding. En ik ben net in Parijs geweest. Want daar heb je nu in Vuitton Museum tot voor kort 150 Rothko's. En het was overweldigend, maar ook te veel.
Ja, dat is te veel. Ja.
Dat is te veel.
Want één heb je genoeg, want het is een soort immersief.
Ja.
Je gaat erin op, je bent daar of zo. Ja, wel, dat kan je niet 150 keer halen.
Nee, het kon helemaal niet. Nee. Dus dan dacht ik, oh grappig. Vroeger had ik dit waarschijnlijk gewoon wel allemaal foto's gemaakt 150 keer. En gedacht, zo, ik heb ze allemaal gezien. Check, check, check.
Ja.
En nu dacht ik, ja, maar nu kan ik helemaal niet waarmaken wat ik normaal zo mooi... Dus ik heb ook alweer dan gewoon een paar uitgekozen.
Ja.
Nu hadden kinderen om me heen, het is misschien wat ingewikkeld. Maar
de een is de ander ook niet.
Precies.
Mark had ook wel eens een rotdag.
Ja, rotdag.
Ja. Het is leuk hoe je beschrijft dat je daar... Dat je vroeg wakker was omdat je vanuit Amerika vanuit Europa naar Amerika was gevlogen. En dat je vooraan stond bij de ingang. En dat je meteen wist, ik moet op verdieping 7 zijn, zaal 19, weet ik veel. En dat je daar eerst 20 minuten, 30 minuten alleen met je Rothko.
Echt in de flow. Ik was één geworden en niemand die me eruit praatte op dat moment. Of Ja, dat was wel zo'n moment dat ik dacht, oh, ja, aandacht voor de wereld en zo.
Precies, ja. Ja.
Ik heb nog wel één prozaïsche vraag. Want we stipten het al even aan, maar ik ben daar toch benieuwd naar. Hoe ga jij zelf met je smartphone om?
Ja, ik heb hem altijd bij me. Dus wat dat betreft doe ik het echt niet anders als anderen. Social media zit ik niet op. Alleen op Facebook vanwege de bands. Dus daar volg ik muziekbands, maar dat bekijk ik als ik... Dat is gewoon mijn nieuwsritme. En de rest niet. Als ik probeer me te concentreren, dan is hij niet echt in de buurt. Dus nee. Dan probeer ik hem zoveel mogelijk uit te doen. En als ik...
In de slaapkamer?
Ook niet. Nee. Dus ik heb gewoon een wekker. Iedereen die zegt, ja, ik gebruik mijn smartphone als wekker. Vind ik een beetje een slechte excuus, want die kost niet zo heel veel bij de HEMA of bij een andere warenhuis. Ik ga gewoon een wekker kopen en haal dat ding. En 's ochtends als je wakker wordt, niet meteen als eerste naar die smartphone rennen.
Maar Stefan, ik wil 's avonds graag nog naar een podcast luisteren voordat ik ga slapen.
Ja, dat is denk ik goed. Dan kan hij in de ruimte zijn. Maar wat we wel weten is dat mensen wat... Dit weten we wel, weten het concentratiespannen weten we niet. Mensen slapen korter en minder diep dan vroeger. Vooral dat korte weten we uit studies. Mm-hmm. En dat heeft heel veel wel met smartphone te maken. Ja, ja. Dat mensen toch kort met die smartphone interacteren. En dan denken ze, ja, dan zet ik gewoon het blauwe licht uit. Dat is het niet. Blauwe licht is maar een heel beperkte factor. Wat toch veel belangrijker is, je alertheid is veel te groot. Kijk, een podcast
dat je afgericht bent op piepjes en dingetjes die binnenkomen.
Ja, die apps zijn natuurlijk gemaakt om je arousal, je alertheid gewoon heel hoog te houden. Ja,
die staan bij mij dan helemaal uit. Dat
heel
is wel zo.
Ja, dan iedereen heeft denk ik, daar heb je een mooie manier gevonden om ermee om te gaan. Ja. Maar we pakken heel vaak, denk ik, onze smartphone als een gewoonte uit onze zak. Mm-hmm. En heel veel van de acties die we uitvoeren, die zijn niet bewust. Als we alle acties die we uit zouden voeren bewust zouden zijn, dat duurt veel te lang. Dus heel veel van wat we doen, doen we automatisch. En dat noemen we gewoontes. En ik denk dat heel veel mensen nu als een gewoonte, als ze bij de kassa staan te wachten, of als ze bij de bus staan te wachten, die smartphone erbij pakken. En ik denk dat we dat wat minder moeten doen. Dus dan zou je de afstand tussen jezelf en het gedrag wat je niet meer wil uitvoeren, moet je dan gewoon heel erg vergroten. Dus gewoon uitzetten en onder je rugzak doen. Zodat je op meerdere momenten had kunnen denken van oké, ik doe het niet. Ja. Je gaat ook niet diëten met een pak koekjes naast je laptop. Want aan het einde van de dag is het gewoon op. Ja. Weet je wel. Dus we hebben ook bij sigaretten hebben we goed verstopt. Zodat mensen niet als een gewoonte het kunnen pakken. Dus gewoontes doorbreken. Ja. Dat is iets wat je kan doen om toch wat meer controle te krijgen over je aandacht.
Zoals het nu afgeraden wordt om telefoons in scholen te hebben. Zo moeten we leren omgaan met die telefoons ook in ons volwassen leven.
Ja, tot voor kort rookten we in de trein. Een subset van ons. Hebben en ik hoop dat we over 10, 15 jaar hierop terugkijken. Ook op scholen en denken, wauw. Toen mocht je gewoon met je telefoon in de school. Wat raar.
Ja, ik heb het al eens in de podcast gezegd. Maar dat filmpje van Frans Bromet uit 98. Ja. Ja, je kent het. Ja. Waarin die mensen vraagt van zo'n mobiele telefoon is wat voor je. Nou, daar hebben we 20 jaar om gelachen om dat filmpje. Ja. Van wat zaten die mensen ernaast? En ik moest nu zelf denken, we hebben het nu over de smartphone en niet per se over een mobiele telefoon. Van die mensen hadden wel een punt. Ze toen zeiden van, nee, ik hoef die hele dag niet bereikbaar te zijn.
Nee, en ik denk dat die smartphones en die apps zijn natuurlijk heel erg, die weten precies ons brein te hijacken. Hè? Dat is niet zo heel ingewikkeld wat ze doen, maar het is wel heel ingenieus hoe ze het voor elkaar krijgen. Mechanismes erachter zijn relatief goed te begrijpen. Maar dat betekent
daar schreef Nicholas Carr wel over.
Heel veel van wat dingen die kloppen gewoon in principe wel in de feitjes vaak niet.
Nee, precies.
Maar het mechanisme is wel. Maar daar kun je wat mee. Op het moment dat jij nu besluit van ik haal een aantal sociale media apps van mijn telefoon en op een oude tablet installeer ik ze wel, maar die blijft gewoon thuis. Zet je al een enorme stap naar beter leren kijken of meer dagdromen.
Ja.
Je kan echt wel, als je op je bedrijf
je met elkaar organiseren.
Ja, als je met je bedrijf met elkaar in gesprek gaat over hoe gaan we om met bereikbaarheid. Appen we elkaar überhaupt wel of niet tijdens werktijd? Wat doen we met e-mails? Moet daar continu meer op gereageerd worden? Vroeger kwam de postbode 1 keer per dag en nu de hele dag door.
Ja.
Ik heb wel eens medelijden een beetje met jongeren. Als je die zou niet maar 13, 14, 15 zijn. Zo, toen wij jong waren, was het op een gegeven moment wel klaar. Hè? Dan ging je gewoon naar huis en nu de hele dag.
Ja.
Prikkels.
Ja, het is leuk, want aan het begin van het gesprek zei je dat ook van de setting van dit gesprek hebben we nu georganiseerd. Ja. We hebben dit voor ons georganiseerd. Mijn telefoon ligt daar. Jouw van Ieper zal ongetwijfeld in je broekzak zitten.
Ligt ook daar.
Maar we hebben even georganiseerd dat we hier een gesprek konden voeren. En dat is waar we nu onze aandacht op oprichten.
Ja, ja, en ik denk als je met een gezin of met vrienden uit eten, weet je, dat je ik merk ook wel dat mensen elkaar op beginnen aan te spreken.
Ja.
Dus ik hoop echt dat het even een periode is waar we even doorheen moeten. Ja. Dat dit soort gesprekken aanleiding zijn voor mensen om hier eens over na te denken.
En dan kun je misschien, dat is het laatste wat ik nog heel even, in ieder geval nog even met je wil bespreken, de naam Hans Aartman.
Ja.
Hans Aartman is fotograaf en columnist. Columnist in de fotocolumnist eigenlijk in de Volkskrant. Dan verschijnt er een enorme spread in de Volkskrant met een foto die hij heeft uitgezocht. Waarnaast dan zijn column staat waarin hij beschrijft wat er op die foto allemaal wel niet is te zien. En als je die tekst gaat lezen, dan draai je de uitspraak van een plaatje zegt meer dan 1000 woorden meteen om. Ja. Want daar kan je je schrijft ook een heel eerbetoon eigenlijk aan.
Ja, het is waanzinnig. Kijk, het mooie wat hij doet is hij kiest ook een ongeïnterpreteerde eigenlijk een foto die dus niet door de fotograaf is geïnterpreteerd. Dus vaak een nieuwsfoto, snel genomen. Want hij zegt ook altijd, ja, heel veel van de foto's die zijn al geïnterpreteerd. Dus ja. De fotograaf kiest al iets.
Ja, zeker de nieuwsfoto's is dat natuurlijk sowieso aan de hand uit de aard van de zaak.
Dat wil ik niet. Hij wil gewoon. En wij kunnen onze waarneming, zoals we die nu hebben, die kan niet stilzetten.
Ja.
We hebben geen knopje in ons brein om te zeggen, ik neem nu een foto en ik ga dus even. Dus onze waarneming loopt continu door. En eigenlijk wat hij zegt, ja, ik kan een stukje realiteit even stilzetten.
Ja.
En daar eens even aandachtig naar kijken.
Ja.
En zichzelf dus continu bevragen. Oké, klopt mijn. Hij probeert een interpretatie te geven en hij gaat zichzelf vragen stellen. Als een Sherlock Holmes, klopt het wel? Zit ik niet weer in de tunnel? Waar baseer ik dat op? Dus het bevragen van je waarneming, niet meteen op je eerste indruk afgaan. Ja, dat laat hij zien hoeveel waarde daarin zit. En dat het soms even meerdere dat het tijd kost en meerdere stappen om tot de juiste interpretatie te komen.
Ja. Ja, je zou natuurlijk als je op de bus staat te wachten, je zou niet je smartphone kunnen pakken. En om je heen gaan kijken als een soort Hans Aartman van wat zie ik nou eigenlijk?
Ja, en dan inderdaad naar twee mensen kijken. Het grapje wat veel mensen natuurlijk doen als je zit een beetje te vervelen tijdens een diner. Wat denk jij nou wat die twee mensen? Dus gaan met elkaar in gesprek over de wereld om je heen.
Ja, ja. Ja, leuk. Nou, wat een fijn boek. Wat fijn dat dit bestaat.
Ja, en...
Ja, het is nog heel goed nieuws ook.
Mensen kunnen het boek winnen.
We hebben iets bedacht. Deze podcast, je luistert, je hebt je ogen waarschijnlijk open. Hoeft natuurlijk niet, maar waarschijnlijk heb je ogen open terwijl je deze podcast luistert. Misschien heb je om je heen zitten kijken. En dan, Stefan.
En dan vind ik het heel interessant. Is er waarschijnlijk iets opgevallen wat je nog niet eerder is opgevallen? Dus ik hoop dat door het luisteren naar dit gesprek, misschien de vaste setting waarin je nu zit, al een stukje rijker geworden is. Zodat je iets hebt opgemerkt wat je eerder nog niet had opgemerkt.
Ja.
En die beschrijving, dat is denk ik wel heel interessant om daar eens naar te vragen.
Ja, stuur dat in.
Laat het ons weten op vriendvandeshow.nl/eeuw. Bij de pagina van deze aflevering.
Van deze aflevering.
En dan een van onze vrienden van de show wint het boek van Stefan, Beter Leren Kijken.
Ja.
Rest van de luisteraars moet hem kopen.
Ja. Ja, nou dat is geen straf en je krijgt er ook geen spijt van. Boven dit gesprek hangt al het hele uur al de naam De Nits.
Ja.
Dat komt niet per se bij mij vandaan.
Gaan we er nu 2 uur over hebben.
Ja, precies. Ja, dat laten we dat nou niet doen. Want qua concentratiespannen. Maar jullie moeten het in ieder geval even over
hebben. Ja, wij moeten het daar even over hebben. En ooit voor mijn verjaardag heb ik van Stefan Nits Hits gekregen.
Ja.
3-dubbel CD.
Drie dubbel CD met allemaal alleen maar hits.
Alleen maar over concentratie.
het is volgens mij één live CD. Hè? Anyway, dat was mijn introductie. Hoe zeg je dat? Tot de Nits.
Ja.
En volgens mij gaf je die vaker aan mensen.
Ja,
maar ik ging dus ook echt om. Dus ik ben heel erg fan geworden van de Nits. En etterlijke keren live gezien. En dan ook, daar kom ik Stefan dan altijd tegen.
Ja.
Dus dat is nog steeds iets waar ik Stefan dankbaar voor ben eigenlijk.
Ja, ze bestaan dit jaar 50 jaar. Dus een band wat al 50 jaar bij elkaar is.
Ja, bijna langer dan de Rolling Stones.
En nog steeds bijna elk album weet te verbazen. Dat is...
dit is hier kun je de echte fan aan, hè? Dat is echt bijna.
Ja, ik vind het nog... We hebben ze natuurlijk in allerlei hoogte- en dieptepunten gezien. Ja. We hebben ook momenten dat we echt dachten... Oh, wat erg. Oh, wat schamen ons.
Dat we helemaal in de zevende cirkel zaten.
Hoeveel weinig mensen... Ja, dat we ons niet konden richten op het concert. Nee. Dat we ons zorgen maakten over hoe weinig mensen er bij het concert waren.
Oh. Ja.
Goed dat we in Carré binnenkwamen. Oh, ja, dat weet je ook nog. Ja. Dat stonden ze bij de ingang. Toen zeiden ze van... Ja, u kunt ook wel een kaartje op het balkon. U kunt ook gewoon beneden gaan zitten, hoor. Het is niet zo druk vanavond. En dat je al weet, oh, wat, het was een geweldig concert. Ja. Gewoon, ik kon het niet.
Ja.
Dus dat je echt meeleeft met zo'n band.
Ja.
Ja, ze maken nu weer een soort glorieuze tour.
Ja, ze hebben genieten. Nu even een revival. Ja. Ja. Ja, nee, we hebben vooral hoogtepunten, hoor, gehad. Dat denk ik, ja. En we hebben samen een gemeenschappelijke favoriete plaat. Maar dat is misschien wel van de meeste, toch? Oh, ik zie. Ja. Oh ja, ja.
Ik denk, welke van de twee? Ting is. Ting wordt door de fans gezien als favoriet. Het is een band die ervoor gekozen heeft om. Op een gegeven moment hadden ze een groot commercieel succes. Met In the Dutch Mountains. Dat kennen veel mensen waarschijnlijk wel. En JOSD's en Adieu Sweet Baanhof. Dit is gewoon een band die ervoor gekozen heeft om daar niet op in te gaan. En eigenlijk gedacht hebben als soort cirkel van aandacht. Waar zijn we nu eigenlijk mee bezig? Toen stonden te playbacken met een bandje. En dachten we kiezen voor de artistieke vrijheid. En toen werd het nog beter even. Toen verloren ze misschien wat radiohits. Maar ik vind het zoiets fantastisch dat je jezelf zo lang kan blijven vernieuwen. En relevant kan blijven. En ja, dat
wat is dan de tweede eigenlijk?
Ja, Giant Normal Dwarf wordt ook vaak natuurlijk gezien. Dat was de twee die na Urk kwamen.
Ja.
Sommige mensen kiezen die ook nog wel eens. En ze maken ook van alles mee. Ze hadden een studio hier in Amsterdam, De Werf. En die is afgebrand.
Famously afgefikt in
Ja, en Henk,
materiaal
de zanger.
Kwijtgeraakt.
Materiaal kwijtgeraakt. Ja. Archief. Henk, de zanger, is ziek geweest. Die een tijd kon hij niet zingen, zijn stem kwijt. En gewoon weer doorgaan. En niet kiezen om bij het oude te blijven en de oude hits alleen maar te spelen. En ook niet erg vinden om even fans van je te vervreemden. Want jij bent ze ook heel even kwijtgeraakt misschien met de albums die hiervoor zaten.
Nou, sommige van de albums hiervoor draai ik niet grijs, laat ik het zo zeggen. Maar live blijf ik ze sowieso trouw. Ja. En de nieuwe EP is prachtig.
Ja. En ze hebben steeds minder liedjes nodig. Ik ben ook best wel fan van Tok Tok. En wat zij op een gegeven moment ook gedaan hebben, is dat ze ook... Het werd vrijer en het hoeft niet meer aan de structuur. Weet je, op een gegeven moment kom je denk ik in een fase carrière... dat je niet meer precies het typische liedje hoeft te schrijven. Maar het kwam allemaal improviserend tot stand. En dat maakte het live heel interessant om naar te luisteren. Misschien op de plaat, voor sommigen iets minder. Het zijn ook niet de platen die ik het meeste draai. Maar ik vind dat we dit als Nederland wel wat meer wogen... opmerken dat dit zoiets bijzonders is. Ja. Dit hebben we. En in andere
immaterieel,
landen,
cultureel.
Ja, goed. In andere landen zoals Finland en Frankrijk en Griekenland worden ze echt op handen gedragen. En Nederland komt het nu weer. Ik heb de idee dat het afbranden misschien ook alweer voor een nieuwe...
impuls.
Ja, mensen vinden het heel sympathiek of zo.
Dus,
maar ja, dus dat... Ik vind het mooi omdat met mensen... Ja, dat mensen te delen of zo. Dus dat jij dat ook hebt...
Ik geef het ook door. En Nico is ook helemaal fan. Die gaat altijd mee.
Ja, wat ik dus doe, dat kan ik mensen aanraden. Als je fan van een band bent. Ik kom veel op platenbeurzen, net zoals Ipe. En ik koop altijd Ting. Als ik hem tegenkom. En ik geef hem altijd aan iemand. En in de hoop dat mensen het dan mooi vinden. Ja. En dat vind ik een soort leuke traditie of zo.
Ja.
Ik kan hem gewoon niet laten het verstoffen. Ergens in zo'n... Dus luister die plaat.
We zetten een nummertje van Ting in de Eeuw van de Amateur playlist op Spotify.
Oh,
zoek die vooral op, mensen.
Ja,
alle liedjes die we in de eeuw noemen of die voorbij komen, die zijn daar verzameld.
Je kan met muziek ook zo lekker luisteren. Muziek luisteren kan ook zo lekker in een soort flow.
Ja.
Tenminste, dan zijn de existentiële vragen soms heel ver weg. Tenminste, bij mij. Ik kan het alleen aan mezelf betrekken, maar ja.
Ja, je zet heel erg een setting neer. Hè? En de muziek die je uitkiest is zo bepalend dan voor de mood en de toestand waar je in terecht komt. Ik werk ook altijd het liefst met muziek aan. Omdat ik dat kan. Het houdt een beetje wakker en kan me daardoor beter focussen. Dus het is, ja. En zelfs met de nits kan ik nog steeds aan al die jaren geboeid raken daardoor, ja.
Ja, goed.
Jij hebt er niks mee?
De nits, nee, niet per se. Nee.
Heb je hem nooit Ting gegeven?
Nee, nog niet. Ja, nog niet.
Het grappige is dat de muzieksmaak van Ipe en mij, die lopen best wijd uiteen. En er zijn een paar hele opmerkelijke momenten dat ze bij elkaar komen. Heel af en toe dan kan ik Ipe warm maken voor een jazzplaat bijvoorbeeld of iets. Maar, ja, precies.
Maar ik kan me toch niet voorstellen dat als jij Cars and Cars zou horen, dat je dat niet mooi zou vinden.
Dat kan niet. Dat
ja, maar het is wel wat anders. Want wat jij bijvoorbeeld zegt van dat je een plaat regelmatig draait, ja, dat heb ik dan met de niets dan bijvoorbeeld. Ik heb de niets wel eens gehoord, maar ik zet de niets niet zo snel aan.
Ja. Wat ik aan jou wel mooi vind, Ipe, is jij duikt dan ook weer daarop met qua verzameling.
Ja, dan wil ik ook alle CD-singles hebben. Dat
ook weer prachtig.
Ja, dat is heel erg.
Ik heb Ipe regelmatig foto's, dan ben ik ergens. En ik ga heel veel naar kringloopwinkels op zoek naar CD-singeltjes. En ik heb hem nog nooit iets kunnen vinden voor jou. Oh, elke keer denk ik, dit weekend nog. Denk nou, deze, maar het is zo...
Zo lief hebt, dat hij het blijft proberen.
Je hebt ook al terug, ja, heel leuk. Maar uiteraard, die heb ik al.
Blijf het wel doen hoor, Steve. Ja,
het is echt, het gaat me ooit een keer lukken om iets voor je te vinden.
Goed, wij hebben een rubriek en die heet Tegeltjeswijsheid.
Tegeltjeswijsheid.
Fantastisch dit. Goed. Ipe had jou al op de hoogte gebracht van het bestaan van deze rubriek. En je hebt er notabene eentje.
Ja, ik moest meteen aan mijn favoriete quote van de IKEA denken.
Quote van de IKEA?
Ja, dat is een slogan. Aandacht maakt alles mooier.
En is dat een
ja, dat is een reclamecampagne. Ja, dat is een reclamecampagne geweest. En dat ze op een grote post hadden staan. Aandacht maakt alles mooier.
Ik associeer dat helemaal niet met
IKEA. Nee, ik weet ook niet precies waarom dat IKEA dat nou mooi vond. Maar IKEA en aandacht. En niet echt een plek qua winkel waar ik heel erg aan... En misschien daarom. Misschien dat ze die focus... Ik weet niet, de beweegredenen van IKEA zijn me hier helemaal onduidelijk.
Ja.
Maar ik vind de quote wel heel mooi.
Ja.
En daar hebben we net ook al een beetje over gehad. Dat wat de aandacht krijgt, dat bloeit. Positief en negatief. Dus je kan ook op negatieve dingen de aandacht richten en dan maakt het misschien niet alles mooier. Maar het laat wel zien dat als je aandacht opricht, het maakt iets groter. We zien letterlijk ook in het lab dat als je iets op een scherm aanbiedt en je geeft er aandacht aan, het lijkt groter. Het lijkt ook eerder te komen en het lijkt er ook langer te zijn. Dus het is gewoon een enorme boost van alle informatie die binnenkomt van de binnenwereld en de buitenwereld. En aandacht maakt alles mooier, geeft... impliceert toch een soort keuze die je dus kan maken om ervoor te kiezen iets mooier en groter te laten zijn. Daarom vind ik het een mooi slogan.
Daarom, Ipe, heb ik ook altijd zoveel aandacht voor jou.
Dank je, Bonser.
Nee, het is ook wel om. Dus iets als je naar een concert gaat en je staat vooraan en de artiest kijkt je even aan.
Ja.
Het is heel magisch.
Ja.
Dat vergeet je niet meer of zo. Als Henk naar je kijkt van de nits, dan ben je eventjes... je wordt even warm van binnen of zo. Ja.
Ik merk dat mijn telefoon toch hier ligt. Ik word nu opeens afgeleid. Ik voel opeens iets trillen. Ik denk, verdomme, hij ligt toch hier.
Ja. Maar dat geeft voor mij wel aan wat aandacht is. Weet je wel? Zo'n artiest die op zijn podium staat, die heeft maar een hele beperkte hoeveelheid aandacht. Je kan niet aan alle dingen... Maar even een stukje aandacht krijgen...
Ja.
Ik bedoel, het is best waardevol ook wat jullie krijgen. Jullie krijgen van een grote hoeveelheid luisteraars enorme hoeveelheid aandacht. Die verdienen jullie ook. Maar ze kunnen ook de aandacht nu ergens anders aangeven.
Ja, wel een verschil dat we van die aandacht van de podcast zelf dan. We andere uitingen daar gelaten. Bij het maken van die ben ik mij daar in ieder geval niet zo bewust van. Ook omdat zeg maar de reactie op die... De aandacht die wij krijgen... doordat mensen hier naar luisteren, heel indirect is.
Ja.
Daar zit er iets tussen, maar er zit ook gewoon ruimte tussen. Dus voor mij werkt dat dan weer
anders
of zo. Maar
daar moedig ik de luisteraar altijd aan om even gedachten te komen zeggen, als ze maar zien.
Ja, precies.
Ja, mensen zeggen het ook heel vaak aan het einde van een lezing of zo. Nou, bedankt voor de aandacht. Dat zeg je vaak zo routinematig. Maar het is natuurlijk ook iets heel... Omdat je natuurlijk
zeker.
Het is een hele beperkte hoeveelheid die ervan...
Precies. Ik waardeer... Ik bedoel vooral dat ook dat ik het erg waardeer... dat mensen naar de podcast luisteren en dat die aandacht er is. Dat vind ik bijzonder.
En ik denk waarom mensen graag naar jullie luisteren... als ik het mag invullen, heeft ook te maken... die waarneming ook. Hè? Want volgens mij als je naar een podcast luistert... twee mensen zijn met elkaar in gesprek ergens over. Er wordt iets op tafel gelegd. En je merkt dat twee mensen er op een andere manier naar kijken. En dat vind ik dus volgens mij heel waardevol ook, als je het hebt over die subjectiviteit van die waarnemer. Als jullie het continu met elkaar eens zouden zijn, is niks aan.
Nee, ja, precies.
Dus het is ja, omdat je als luisteraar ga je ook denken van, hey, hoe kijkt hij, hoe wordt daar naar gekeken? Ja. Hoe past mijn eigen waarneming bij de mening die, of de wat een van die twee zegt? Ja. En dat maakt het volgens mij voor mensen niet alleen maar, of mensen zeggen, ja, we zouden die podcast luisteren. Maar ik denk dat er ook wel waarde in zit om te horen van, oh, er ligt iets op tafel en beide personen kijken er op een compleet andere manier naar.
Ja, dit is waar je in de podcastwereld
nu totaal met je oneens.
Je wordt natuurlijk veel over nagedacht. Ook omdat de mediawereld zo in verwarring is. Al een jaar of, wat is het inmiddels? Het bestaat een jaar of 20, maar een jaar of 10 wat serieuzer.
Ja.
Van dat het relatief nieuw is. Van ja, hoe moeten we dit dan doen?
Ja.
Dus er worden ook de laatste jaren heel veel oude methodes op losgelaten. Bijvoorbeeld BN'ers. En dat die dan podcast gaan maken. Nou goed, en nu ga ik over podcast praten. Maar dat werkt dan ook voor een deel wel en voor een deel niet. En dan blijkt dat het toch een heel eigen iets is, een podcast maken. Dat dat niet per se iets is wat iemand die van de televisie komt meteen ook maar gewoon zou kunnen.
Ja,
ja, ik weet niet precies wat ik ermee bedoel. Maar
ja, het is een soort authenticiteit zit er duidelijk in als mensen luisteren.
Ja,
van,
dat pik je er misschien toch wel uit.
Nou, ik denk dat mensen oprechte aandacht sowieso. Hè, we weten ook uit de zorg ook dat dat de succes van een behandeling mede afhankelijk is van of de aandacht die je hebt gekregen tijdens een behandeling oprecht en echt was. Of dat er aandacht voor je is geweest.
Ja.
Want ja, als je zit tegen een arts zit te praten en je hebt die twee richting en je geluisterd wordt. We weten ook dat alles wat geen aandacht krijgt, gaat ook verloren. He, mensen hebben toch vaak het idee dat er ook zoiets bestaat als onbewuste beïnvloeding en zo. Dat als je ergens helemaal geen aandacht voor hebt, dat het je toch kan beïnvloeden. Nou, dat werkt niet. Dus zo'n beroemd experiment, misschien kennen jullie dat wel, dat je in een bioscoop zat en dat er een heel kort Coca-Cola werd geflasht.
Oh ja, dat
en dat mensen dan weglopen en dan Coca-Cola kopen. Dat is nooit gebeurd.
Nee, okay.
Totaal verzonnen, dat verhaal. Maar dat zit in de collectieve geschiedenis van mensen. Mensen denken echt dat Victor Mitz gelijk heeft als hij uitlegt dat hij een poster opgehangen heeft, dat mensen daarom de beslissing genomen hebben. Jullie kunnen praten waar je wil, maar als er geen aandacht is, dan gaat het verloren.
Ja.
En
het geldt ook voor kamerplanten.
Precies. Nou ja, heeft IKEA heeft uiteindelijk gewoon gelijk.
Ja, misschien heeft IKEA gewoon gelijk.
Deze keer wel.
Okay, heel goed. Mooi. Goed, tot zover deze aflevering. Stefan, heel veel dank dat je langskwam. Bent gekomen. Langs bent. Er bent.
Ja, dank voor
nog steeds beter. Stefan van der Stiegel schreef Beter Leren Kijken. Ligt het vrijdag al in de boekhandel?
Ja,
oké, dus vanaf nu ook te vinden in de boekhandel. De Betere Boekhandel.
Zeker.
De boekhandel met aandacht. Ja. Beter Leren Kijken van Stefan van der Stiegel. We zetten natuurlijk ook even een linkje in onze show notes. Wat moeten we verder nog zeggen? Er zijn ook nog verhalen binnengekomen voor onze rubriek Wat een verhaal, waar je een Eeuw van Amateur mok mee kan winnen. Dan gaan we volgende week verder mee, Ieper, toch?
Ja, zeker. Blijf ze insturen.
Precies. Telefoonnummer?
06-1990. Oh, sorry.
Ga je gang.
68-71.
Yes. Want we willen ze natuurlijk in audio hebben. Dat vinden we het allerleukst. Goed. Hey, Ieper, dankjewel.
Jij ook, Botte.
En tot de luisteraar zeg ik. Bedankt voor de aandacht.
Mooi. Tjus.